Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die niet loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, van zijn Zoon Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Zingen we ons loflied, dat is Psalm 96, vers 1, 2 en 3. Dus met Psalm 96, vers 1, 2 en 3 loven en prijzen we onze God. Ook vanmiddag belijden wij ons geloof. In onze geloofsbelijdenis weten we ons verbonden met de kerk wereldwijd in heden en verleden. En daarom een geloofsbelijdenis die ook door de kerk wereldwijd onderschreven wordt. Deze zondagmiddag de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel. En daarna zingen we met elkaar psalm 93. Dus psalm 93 zingen we nadat wij ons geloof beleden hebben. En ik mag u uitnodigen, maar ook oproepen, om in uw hart de volgende woorden mee te beleiden. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, een schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader, voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen. En die één van wezen is met de Vader en door wie alles is geworden. En die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden. Door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden. En die ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader, van waar hij ook zal terugkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En we geloven in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en van de Zoon, die ook samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft en nog spreekt door de profeten. En wij geloven in één heilige, katholieke, dat is algemene, en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen.
Thank you.
Zullen we met elkaar bidden? Heer, wij komen bij u. We knielen voor u neer, voor u die de heilige van Israël bent, om u te danken. Te danken voor deze prachtige dag, een echte zondag. Te danken dat we ook hier in uw huis mogen zijn, bij u te gast. Het is eigenlijk heel bijzonder, heren, dat u het bent die ons een loflied op de lippen legt. En dat u ons zo aan het begin van deze dienst zette op de vaste grond van uw eigen grote daden. Want we mochten ons geloof belijden. Ons geloof? Ach, Heer God, er was niks van onszelf bij. Het ging eigenlijk alleen maar over wat u doet, Vader, Zoon en Heilige Geest. En wat u heeft gedaan en zult doen. En daar leven we van. En wij danken u dat u ons aan het begin van de dienst al zette op die vaste grond van uw eigen grote daden. Dat maakt ons stil, verwonderd, blij. En Heer, dan mogen we ook nu uw woord gaan openen. En bidden u, Heilige Geest, kom, wees aanwezig. Werk, zodat het woord wat we lezen gaan overdenken ook ons ergens grijpt in het hart, iets met ons doet, zodat het woord vrucht draagt. O, laat het woord vallen ook vanmiddag in doorgeploegde aarde, zodat het zaad van het woord kan ontkiemen en vrucht kan dragen, tot eer van uw heilige naam. We zongen het met Psalm 93, dat u trouw bent van generatie op generatie. En dat, u doet wat u belooft. En u heeft het toch beloofd dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dan bent u toch in het midden. En daarom, Heere Jezus, wees ook vanmiddag onze Heer, onze Koning, die vrijmachtig door onze barrières heen breekt, ons aanraakt. En leg uw hand op ons en voer ons mee op de weg van het leven, op de weg van de genade. Zodat we niets anders willen dan u dienen, u loven, u prijzen. Dat we in gaan stemmen met dat lofliedpsalm van Psalm 96, Heere. Wel, als het ware de uitkomst van deze dienst mag zijn dat Psalm 96 in ons hart geschreven staat en met ons meegaat. Of we nou oud of jong zijn, dat die psalm mee mag gaan als een wegwijzer om de weg van het leven te gaan met u. En zo bidden we u. Hoor ons gebed, neem onze dank aan door Jezus Christus onze Heere. Amen. We lezen uit het boek der psalmen. We lezen psalm 96. En ik heb gevraagd of de structuur ook van de psalm op de nieuwsbrief vermeld kon worden. Nou, dat kon. En dat heeft u misschien al zien staan. Voordat ik de psalm lees, misschien even naar die structuur kijken. Hij staat onder het leesrooster achter de psalmen, ochtend, middag. En dan ziet u eigenlijk dat de psalm bestaat uit twee delen. Oproepen om de Heere God te loven en redenen om God te loven. Dus we worden aangespoord om God te loven. En vervolgens, waarom? Waarom zou je dat dan, aan die oproep gehoor moeten geven? En dat in de versen 1 tot en met 3, daar ziet u het. Drie keer zing voor de Heere. En dan loof, breng de boodschap en vertel. Even voor de kinderen. Hoeveel is dat bij elkaar? Nou, 6. En dan parallel lopend aan de versen 1 tot en met 3, de versen 7 tot en met 9. En geef de Heere eer 3 keer. Breng offers, buig, beef. Nou, weer bij elkaar opgeteld. 6. Dus wel liefst 12 oproepen in deze psalm. Die elkaar uitleggen, maar daar kom ik in de preek wel op terug. Nou, reden om God te loven, hè? Want de Heer is groot, 4 tot en met 6. Nou, en daaraan loopt parallel de versen 10 tot en met 13. De Heere regeert. Dan, dat even over de structuur, maar dat komt straks natuurlijk in de preek wel terug, want ik vertel het niet voor niets. Laten we eerst de psalm lezen. Zing voor de Heere een nieuw lied. Zing voor de Heere, heel de aarde. zing voor de Heere. Loof zijn naam. Breng de boodschap van zijn heil van dag tot dag. Vertel onder de heidenvolken van zijn eer, onder alle volken van zijn wonderen. Want de Heer is groot en zeer te prijzen. Hij is ontzagwekkend boven alle goden. Want al de goden van de volken zijn afgoden, maar de Heer heeft de hemel gemaakt. Majesteit en glorie zijn voor zijn aangezicht. Macht en luister in zijn heiligdom. Geef de Heer, geslachten van de volken, geef de Heer eer en macht. Geef de Heer de eer van zijn naam. Breng offers en kom in zijn voorhoven. Buig u neer voor de Heer in zijn heerlijk heiligdom. Beef voor zijn aangezicht, heel de aarde. Zeg onder de heidenvolken, de Heer regeert. Ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen. Hij zal over de volken op billijke wijze recht spreken. Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen. Laat de zee bulderen met al wat ze bevat. Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is. En dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen. Voor het aangezicht van de Heere. Want hij komt. Want hij komt. Om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid. En de volken met zijn waarheid. Tot zover de lezing uit het heilige woord van God. Zalig bent u als u het woord van God hoort en het ook bewaart in uw hart. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst, van harte aanbevolen. En daarna zingen we als inleiding op de verkondiging Psalm 96 vers 4 en 5. Dus Psalm 96 vers 4 en 5. Dat zingen we nadat de gaven zijn ingezameld als inleiding op de preek. Het is mijn schuld hoor, maar met het opgeven heb ik het niet helemaal goed gedaan. Dus we zingen als antwoord op de verkondiging Psalm 96, vers 6, 7, 8 en 9. Dan hebben we hem helemaal uitgezongen. Dus de laatste vier versen als antwoord op de, als antwoord op de verkondiging. Dus de laatste vier versen, dan moet het goed komen. En de tekst voor de verkondiging, dat is Psalm 96. Gemeente bemind door Jezus Christus, ik kan me niet voorstellen dat het u ontgaan is, net toen we Psalm 96 lazen. Hè, dat we opgeroepen worden om God te loven en te prijzen. Hè, wie van u is dat u ontgaan? Nou, niemand van u denk ik. Maar wat bedoelt de dichter daarmee? Hè? Waar denkt hij aan? Wat verstaat hij eronder? Heeft het misschien met zingen te maken? Nou, om maar gelijk met die laatste vraag te beginnen. Ja, God loven en prijzen, tuurlijk heeft dat met zingen te maken. Kan niet anders en het blijkt ook wel uit Psalm 96. Hè? Want zo begint de psalm. Hè? Zing voor de Heere. En het komt drie keer terug. Nou, sommigen van u die houden heel erg hè, van de psalmen in de oude berijming om die uit hun hoofd mee te zingen. Hè, er zullen misschien jongeren zijn die zeggen, nou geef mij maar een nummer van opwekking hè, om mee te zingen. Ander houdt misschien ervan om mee te neurien hè, met een cd gevuld met koorzang. Nou, prima variatie. En aan de jongens, en toen dacht ik hier even over zing voor de Heere, toen dacht ik even aan de jongens en de meiden. Houden jullie van zingen? Ik zat net zo een beetje rond te kijken en ik dacht, nou, ze zingen aardig mee. Dat heb ik wel slechter gezien. Mooi. Maar goed, toen ik kind was, toen zong ik altijd uit volle borst mee. Maar nou ja, toen word je wat ouder, tiener, met je stem, hè, baard in de keel. Nou, toen zong ik niet zoveel meer mee. Pas zei een van de jongeren op de catechisatie, een paar weken geleden, een paar maanden geleden, voor de vakantie. Die jongen zei, ik probeer de laatste tijd toch weer wat mee te zingen, zei hij tegen me. Hij zegt, want als ik niet meezing, dan gaat het helemaal langs me heen, zegt hij. En als ik dan meezing, dan gaat het toch weer wat meer leven. Nou ja. Wist u dat de aansporing om te zingen, wist u dat die veel vaker in de Bijbel voorkomt dan de aansporing om te bidden? Wat denkt u? Waarom? Wat denk jij? Ja, volgens mij is dat doordat je, als je zingt, dan kan je dichter bij je gevoel komen. He, je jubel, je dank, je smeekgebed, je schuldbelijdenis, het wordt intenser. Nou ja, dat wordt er ook bedoeld als jouw pa en ma zegt he, met Augustinus, zingen dat is twee keer bidden. Zingen is twee keer bidden. Zing voor de Heere. Hoe geven jullie dat vorm in het gezin? Zing voor de Heere. Er zijn namelijk gezinnen, ook in de christelijke gemeente, waar nooit gezongen wordt. Nooit gemusiceerd wordt. En dan denk ik, ja, maar hoe zit dat dan? Hè, met die oproepen, die klinken in Psalm 96. Hè, waar, hè, toen jullie misschien met de auto naar Frankrijk gingen, tijdens de vakantie. Waar luister je als gezin dan naar? Hè? Naar de radio, Sky Radio of zo. Of naar muziek waarin God centraal staat. Nou, God loven en prijzen, het heeft met zingen te maken. Maar ja, daarmee zijn we er niet, want om ons heen wordt ook gezongen. Door Jan Smit bijvoorbeeld. Maar hij looft en prijst God niet. We moeten dus nog wat meer de diepte in. Waar gaat het in de kern om? Zingen hoort erbij, maar wat is de kern? Nou, helpt de structuur van de psalm ons verder. Die afgedrukt staat op de nieuwsbrief. Ik denk het wel, want die oproep om te zingen voor de Heere, die loopt parallel met geef de Heere eer. Ziet u het staan? Dus zing voor de Heere wordt als het ware uitgelegd met geef de Heere eer. Geef de Heere de eer van zijn naam. Nou, opnieuw drie keer. Letterlijk staat er, geef de Heere het gewicht dat past bij zijn grootheid, zijn majesteit en kracht. Dus met andere woorden, erken hem in zijn positie. Hè? Als schepper, als redder, als koning. Rijkt de psalm nog meer aan. Ja, want die oproep, geef de Heere eer, hè, die drie keer terugkomt, die wordt vervolgens ook uitgelegd. Hè? met brengoffers, buig en beef. Nou, zullen we even kort langslopen? Brengoffers, hè? Ook dat hoort er onlosmakelijk bij. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn wil, neem mijn liefde, neem mijn schatten, neem mijn rijkdom. Neem mijn... Dus breng offers. En dan buig u neer voor de Heer. Ja, ook iets van, hè, dat overweldigd door de grootheid van God. Ga je als vanzelf op de knieën, door de knieën. Kan niet anders, toch? Belangrijk dus, hè, om bijvoorbeeld ook, als je de dag besluit om dan gewoon voor je bed neer te knielen. Hè, om in je houding ook. Hè, dit wat hier in de psalm staat, om dat ook uit te drukken, heel concreet. Beef voor zijn aangezicht. Huiver, zou je ook kunnen vertalen. Beef, huiver. En dan denk je, ja, wie doet dat nog, hè? Vandaag de dag. Huiver, beven voor God. Nou, mijn antwoord zou zijn, dat doet iedereen die de Heere God leert kennen. Als de heilige van Israël en beseft, ik zelf ben onheilig. Dus broeders en zusters, wij proberen wat grip te krijgen op die oproep, hè, van de dichter om God te loven en te prijzen. Waar denkt hij aan? Wat verstaat hij eronder? Nou, wat hebben we tot nu toe gezien? Het heeft met zingen te maken. Het werd 3 keer herhaald. Het heeft ook te maken met God de eer geven die hem toekomt. Ook dat kwam 3 keer terug. En we hebben ook gezien hoe de dichter dat uitwerkt. Breng offers, buig en beef. Maar waar hebben we tot nu toe overheen gelezen? Als je die structuur er nog even bij pakt, die oproepen. Nou ja, dat zingen voor de Heer, 3 keer wordt ook uitgewerkt. Met loof, breng de boodschap en vertel onder de heidenvolken van zijn eer. Daar moeten we ook nog mee, wat mee, met die uitwerking van dat zingen voor de Heer. En mijn vraag aan u is, ja, wat kunnen we van die uitwerking leren? Als het gaat om lofprijzing. Nou ja, volgens mij dit. Lofprijzing is onlosmakelijk verbonden met onze missie in deze wereld. Want ja, dat zingen voor de Heer, dat betekent dus, breng de boodschap, proclameer. De redding, de Yeshua, die God gegeven heeft. Vertel iedereen die het nog niet weet, welke grote daden God verricht heeft. Welke wonderen van bevrijding. Dus lofprijzing en missie horen onlosmakelijk bij elkaar. John Stott, die schrijft ergens heel scherp, God eren. En ja, maar ja, het kan me eigenlijk niet schelen of een ander God ook eert. Dat kan eigenlijk niet, hè? Dat is onmogelijk. Hij schrijft, echt menen, hè, dat je echt ervan overtuigd bent dat God alle eer toekomt en dat vervolgens niet willen verkondigen. Hij zegt, dat is hypocriet. Dat is hypocriet. Dus lofprijzing en missie horen onlosmakelijk bij elkaar. Ja, maar hoe dan? Hè? Hoe werkt dat dan? Hè? Ja, toch maar misschien gewoon heel eenvoudig. Waar het hart vol is, loopt de mond van over. Of even in de taal van Psalm 96. Al jubelend kom je onder de indruk van de wonderen van God. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. O allerheiligst, onuitsprekelijk wonder, de rechter zelf gaat aan het recht ten onder. Jezus leeft en nu is de dood maar de toegang tot het leven. Het is al jubelend kom je onder de indruk van God. Nou, daar kun je toch niet over zwijgen? Kan toch niet? Nee, daar zul je hoog van opgeven. Wij zingen in de kerk wat af, hè? Heel goed. Mee doorgaan. Alleen, het loflied mag niet tussen deze muren blijven. Nee, het moet de wereld in. Want iedereen moet weten dat daar een heiland is. Ja, maar hoe werkt dat? Nou, is dat echt zo ingewikkeld? Op je werk, collega's, die vragen je toch, hoe was je weekend? Mooie gelegenheid toch om iets te delen? De vraag is alleen, benutten we die gelegenheid? En misschien nog wel veel belangrijker is deze vraag, hebben we ons ook volgezongen? Hebben we ons ook volgezongen? Uitleggers die wijzen erop dat Israëls lofprijzing in zichzelf al missionair was. Denk maar aan Jeruzalem. Sinds Salomo een cosmopolitische stad. Het was er een komen en gaan van reizigers uit omringende landen. En velen van hen bezochten de tempel. En dat ziet u ze staan, daar op de voorhof, voor de heidenen, te luisteren naar het loflied. Denk ook aan de Joden in de verstrooiing. Hè? Ze vormden gemeenschappen. Ze kwamen bij elkaar in de synagogen om het loflied gaande te houden. En het is ook bekend uit andere bronnen dat daar door de heidenen over gesproken werd. Velen voelden zich daar ook toe aangetrokken. Israëls lofprijzing was in zichzelf al missionair. Misschien werkt het ook gewoon zo, hè? Als je in je leven, hè, echt gericht bent op de eer en glorie van God. Hè? Als je leven in het teken staat van God de eer geven, daar gaat toch ook wat vanuit, kan niet anders. Of denkt u dat dat niet klopt, wat ik zeg? Goed, we hebben het gehad over die oproep, hè, om te zingen, God te loven en te prijzen. Maar aan wie is die oproep eigenlijk gericht? Daar heb ik nog niks over gezegd, toch? Wie worden er eigenlijk opgeroepen om te zingen? Heel bijzonder, hoor, vers 1. Er staat heel de aarde. Nog een keer. Wie worden er opgeroepen om God de eer te geven die hem toekomt? Nou, vers 7. De geslachten van de volken. Heel universeel. En wie worden er opgeroepen om voor de Heere God neer te buigen, hè, te beven voor zijn aangezicht? Nou, vers 8, heel de aarde. Had u dat gedacht? Nou, veel gelovigen die denken bij zending en evangelisatie toch wel vooral aan Pinkster, hè? Uitstorting van de Heilige Geest. Toen is de evangelie de wereld ingegaan. Toen is begonnen. Nou, er valt wel wat meer over te zeggen. Weet u, van meet af aan was het helder. Hè? God wil heel de wereld bereiken met zijn heil. God wil heel de wereld die van hem is afgevallen, van hem is afgedwaald, terugwinnen. En dan roept God Abraham. Met een doel. In jou, Abraham, zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Snapt u? Door Abraham heel de wereld. Israël wordt geroepen. Opdat u zou verkondigen de deugden van hem die geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Begrijpt u, God wil in die wereld die van hem is afgedwaald voet aan land zetten. Hij moet ergens beginnen. En dan verkiest hij Abraham Israël, maar met als doel om heel de wereld te bereiken. Nou, die lijn die zie je dus overduidelijk oplichten hier in Psalm 96. En laten we de lijn maar doortrekken. Uitgekozen, ja. U voelt zich toch wel bevoorrecht dat u hier zit. Dat u God hebt leren kennen. Maar uitgekozen, maar u bent uitgekozen met een bepaald doel natuurlijk. Hè? God heeft daarmee een doel. Uw heil, ongetwijfeld. Uw zaligheid, uw redding, zeker weten. Ja, maar ook een doel. Hen die niet geloven, uitnodigen om mee te doen. Dat is het doel waartoe u... Waarvoor God u ook heeft uitgekozen. He, zodat anderen in gaan stemmen met dat loflied. Ja, maar hoe doe je dat? Ja, dan kun je wel met de Bijbel in de hand naar iemand toe gaan en zeggen: zing, buig, beef. Ja, gaat het werken? Komt niet over, toch? Maar ja, hoe dan wel? Nou, een paar dingen als ik er wat over mag zeggen. Bid elke ochtend voordat je naar je werk gaat. Heren, zou u me willen gebruiken vandaag als een instrument? Heren, ook vandaag ontmoet ik ongetwijfeld weer de nodige mensen. Help mij om als de gelegenheid zich voordoet, u op een ongedwongen, spontane wijze ter sprake te brengen. En maak de mensen die ik dan ontmoet, maakt u ze maar ontvankelijk voor u. En ja, een ontmoeting van hart tot hart. Ik kan het niet maken, Heere God, maar u wel, doe het, alstublieft. Bid jij zo'n soort gebed elke ochtend? Voordat je aan het werk gaat? En bouw ook heel bewust goede relaties op, hè, met collega's en buren. Ik ben er heel diep van overtuigd, alleen als je iets van elkaars leven deelt, dan komt het tot een gesprek voor het geloof. De ander die leert jou waarderen. Je denkt, dat is echt een goede kerel. En dan gaat die ander jou bevragen, want die wordt nieuwsgierig. Wat bezielt hem, omdat hij naar de kerk gaat en gelooft? Dus deel ook iets van elkaars leven. En maak het ook altijd persoonlijk. Kijk, collega's, buren, zij moeten iemand ontmoeten in wie het geloof, vlees en bloed gekregen heeft. Zodat ze denken, zo werkt het, zo werkt het. Alleen een theoretisch verhaal, ik denk niet dat het eraan komt. God kan het gebruiken, zeker, maar het is mijn ervaring dat God ook mensen op je pad brengt en op mijn pad gebracht heeft. Ik heb dat in Den Haag heel vaak meegemaakt. En niet met tientallen, maar toch steeds, elk jaar een aantal. Mensen die God op het oog had, mensen die God had voorbereid op een ontmoeting met mij. Mensen, God had er een bepaalde openheid in gewerkt. En als het ware, ik hoefde de bal er alleen nog maar in te schoppen. In te schieten. En mensen die de woorden als het ware die je sprak indrong, voorwaar aannamen. Dat ik denk, hoe is het mogelijk? Het is de Heilige Geest die hen daarop heeft voorbereid. Daar mag u om bidden, op vertrouwen. Het gebeurt nog steeds. Wonderlijk. Dus zomaar hè, uit het niets het evangelie droppen, dat werkt niet. Dat komt niet over. Maar ja, denk ik, het staat er toch maar wel, hè? Buig, beef, voor Gods aangezicht, heel de aarde. En zeg dat, verkondig dat onder de heidenvolken. Proclameer het. Wat moeten we daarmee? Nou ja, dit, wij mogen de overtuiging, hè, dat God recht heeft op ons alle leven, die overtuiging mogen wij niet opgeven. Dat vanuit de cultuur wordt wel een appel gedaan, hè, om dat op te geven. Nou, jij dat. En je denkt, ja. Nee, natuurlijk, hoezeer we in onze wijze van getuigen ook rekening houden met de mensen om ons heen. Hè? De overtuiging, hè, dat de Heere God, de God van Israël, recht heeft op het loflied van ons allemaal, de toewijding van ons allemaal, die overtuiging mogen we niet opgeven. En als puntje bij paaltje komt, dan komen we daar ook eerlijk vooruit. Wij leven in een cultuur die allergisch is voor de oproepen die klinken in Psalm 96. Herkent u wel, toch? Want wie ben jij om dat aan mij op te dringen? Zo hoor je dan. En nogmaals, dat vraagt om een behoedzame communicatie. Om een uitnodigende manier van zeggen. Het ook gewoon dicht bij jezelf houden, zodat de ander het ook niet te bedreigend ervaart. Ja, maar laten we elkaar wel scherp houden, hè? We blijven belijden met Psalm 96. Heere, u gaat alles in deze schepping te boven en u alleen komt de lof toe. Dat zit hartstochtelijk diep in ons hart verankerd, toch? En daarom voel je iets van die wat opwelt uit het hart van de dichter. Hè? Je voelt het mee, heel de aarde zingt toch mee. Buig toch, erken toch hem die jou gemaakt heeft. En geef de Heere God toch de eer die hem rechtsgeldig toekomt. Nou, het zal u inmiddels duidelijk zijn geworden dat wij worden opgeroepen om de Heere God te loven en te prijzen. Bent u zover? Bent u zover? Zegt u, maakt u zich geen zorgen. De komende tijd zullen we de sterren van de hemel zingen. En we zullen in ons loflied en met ons leven zullen we gericht zijn op de eer en glorie van God. Bent u zover? Of blijft u nog ergens steken? Zou zomaar kunnen. U moest dus weten hoe moeilijk ik het heb. Waarom zou ik God loven en prijzen? Nou, geeft de psalm daar ook een antwoord op? Zeker, hè, vers 4 tot en met 6. Want na al die oproepen in vers 3 tot en met 5, of in de versen 1 tot en met 3, in de versen 4 tot en met 6. Want de Heere is groot, ontzagwekkend, verheven boven de goden van de volken. Hè? Die goden stellen niets voor, maken niet waar wat ze beloven. Maar Jawel, hè? Ja, die heeft ook de hemel en de aarde gemaakt. Glans, glorie, macht, luister. Dat kenmerkt zijn komen, dat kenmerkt zijn gaan, dat kenmerkt zijn wonderen, dat kenmerkt zijn optreden, zijn ingrijpen. Dus voor zo'n God val je toch in aanbidding neer, niet? Kan toch niet anders? Sommigen zag ik net al, hè, die versen 4 tot en met 6 erbij pakken, dat is heel goed, hè, want daar verwijs ik nu naar. Die redenen die daar worden genoemd in de versen 4 tot en met 6. Wat motiveert jou in die opsomming om God te loven en te prijzen? Want, en nou ja, dan lees je die versen door en denk je, ja, wat motiveert jou in die opsomming? Nou, mij triggerden die goden van de volken. En ja, afgoden, dan moet je niet denken aan afgodsbeeldjes en wierook en zo, hè, dat kan. Maar de kern van goden, afgoden, is natuurlijk iets of iemand in deze geschapen werkelijkheid belangrijker vinden dan God. Hè? Dus van iets of iemand in deze geschapen werkelijkheid dat verwachten wat God alleen kan geven. Dat is afgoderij, afgoden. En dat kan dus van alles zijn, hè? Ook goede dingen. En nu zegt de dichter van Psalm 96, die goden, dat zijn afgoden. Letterlijk staat er, ze zijn niets, nietigheden. Ze stellen niets voor, ze stellen teleur. He, je denkt, als ik die wedstrijd nu maar win, hè, als ik nou maar door iedereen gewaardeerd word, als ik nou maar in dat mooie huis woon, dan ben ik gelukkig. Dan durf ik het leven met vertrouwen te leven. Dan? Nee. Je hebt het bereikt. Je bereikt wat je wilt en je denkt, is dit het nu? Is dit het nu? Toegegeven. Deze geschapen wereld is vol met goede dingen. Vol met goede dingen. Alleen ze kunnen ons niet geven waar ons hart ten diepste naar verlangt. Wie kan ons dat wel geven? U weet dat wel, maar we moeten daar weer aan herinnerd worden. De Heere God. Hij geeft je echt grond onder de voet, hè? Hè, vreugde, vrede, vertrouwen, rust, geborgenheid, uitzicht. Nou, voor mij is dat dus een hele fundamentele reden om God te loven en te prijzen. Hè? Dat ik denk, ja, dan vind ik mijn vreugde in hem echt grond onder de voeten. Ja, dan kom je thuis. Dan wordt je levensdorst gelest. Dus waarom zou ik God loven en prijzen? En met die vraag zijn we nu bezig. We hebben gekeken naar de versen 4 tot en met 6. Nou, laten we naar de parallelle versen gaan, hè? De versen 10 tot en met 13. Versen 10 tot en met 13. Welk antwoord wordt gegeven in die versen? Is dat ongeveer hetzelfde als in vers 4 tot en met 6? Hè? Want het loopt daar aan parallel. Nee, de dichter maakt in de versen 10 tot en met 13 echt een nieuw punt. Lees maar mee. De Heere regeert. Vast staat de wereld. Ze zal niet wankelen. Even in eigen woorden. Hè? Als God zijn schepping, hè? Niet in stand zou houden, als God deze schepping niet bijeen zou houden, als God deze schepping niet zou bezielen, ja, dan was deze schepping, deze wereld al lang uit elkaar gevallen. We lezen verder. Hij zal over de volken op billijke wijze recht spreken, want hij komt om de aarde te oordelen in gerechtigheid, overeenkomstig zijn waarheid. En ja, ook de schepping zal erin delen, hè? Dat is heel bijzonder in deze psalm, vers 11 en 12. Hè? Laat de hemelen zich verblijden, de aarde zich verheugen. Laat het veld alvast maar van vreugde opspringen met al wat erin is. Want ja, het is toch geweldig dat zelfs de bomen van de wildernis vrolijk zullen gaan zingen. Hè? Hemel, aarde, zee, land. U voelt wel aan, de dichter. Hij probeert zo compleet mogelijk te zijn. Hemel, zee, aarde, land. Loof God. Dus die dichter die spreekt de schepping aan. Loof God. Nu al. Doe maar met ons mee, schepping. Want ook jullie redding is nabij. Mooi is dat, hè? Want dat zult u toch met me eens zijn. De schepping is in barensnood. Door toedoen van ons mensen. Dus je denkt aan bepaalde delen in China, om maar iets te noemen, zo zwaar vervuild. Dus je denkt aan, ik heb dat in Ethiopië gezien, al die bergen waar al dat hout van af is gekapt. Al die vruchtbare grond weggespoeld. Als je denkt aan al dat plastic in de oceanen. Als je denkt aan de bio-industrie. Hè? Schepping is in barensnood. En wat ziet de schepping rijkhalsend uit naar het openbaar worden van de kinderen van God. Want dan zal ook de schepping worden bevrijd. Romeinen 8. Kijk, en de dichter van Psalm 96, die roept dus de schepping toe. Jullie mogen nu alvast blij zijn, want hij komt. En dan zullen jullie als schepping, jullie schepper weer kunnen loven, kunnen eren, kunnen prijzen. Hij komt. Dat is waar de psalm op uitloopt. Hij komt. Maakt het u blij? Hij komt. Met andere woorden, stimuleert u dat ook om God te loven en te prijzen? We horen de voetstappen van de heiland. Maakt het u blij? Zorgt het dat ervoor dat u gaat zingen? God gaat prijzen? Of denk u, ik weet het nog zo niet, nog zo net niet. Want er wordt in Psalm 96 toch ook gesproken over God die recht gaat spreken. En dan zie ik mezelf al staan voor die rechtbank van Jezus. Zal het wel goed met me aflopen? Dus hij komt, ja. Maakt het me blij, stimuleert het me om te zingen. Staat er ook in de Bijbel, vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. Aan die ernst van het gericht wil ik niks afdoen. Alleen als je dat alleen zegt, dan vergeet je wel wat, hè? Want het evangelie waar we van leven, het evangelie waar u toch ook voor naar de kerk gekomen bent, dat is toch de rechter die komt. Dat is hij die het gericht in onze plaats gedragen heeft. En de belofte van onze allerhoogste God is dat wie zich toevertrouwt aan Jezus. En wie zijn vertrouwen stelt op de heiland. Dan ben je veilig, hè? Als dat reinigende vuur dat van God over de aarde gaat, hoef je niet bang te zijn. Het recht van God, broeders en zusters, het is niet alleen iets bedreigends. Nee, voor de dichter van Psalm 96 is het iets wat vreugde geeft, het recht van God. Ja, want vindt u dat dan niet geweldig, dat God een einde gaat maken aan al het onrecht? Aan al het ongeloof? Aan alle duisternis? En aan alle zonden? Is toch geweldig? Is toch iets om verlangend naar uit te kijken? Velen van u zitten met die aanslagen. Hè? Waar gaat dit heen? Waar eindigt het? En misschien die beelden van Barcelona. En dan denk je, God prijzen? Ik ben er niet voor in de stemming. Ja, maar waarom niet? Onze God is koning. En daarom zal hij komen. Om een einde te maken aan die spiraal van oorlog en geweld. Want het gaat maar door, toch? Ondanks Verenigde Naties, ondanks Amerika, ondanks. Het gaat maar door, het gaat maar door. Maar onze God is koning. En daarom zal hij komen. Om het kwaad aan het licht te brengen. Om zijn heerlijkheid te openbaren. Om verdrukten recht te doen. Om hen die vervolgd werden om hun geloof. Om die voor eeuwig gelukkig te maken. Onze God is koning. En daarom zal hij komen. Zult u het onthouden? Onze God is koning. En daarom zal hij komen. Zijn koningschap zal doorbreken. Zijn koningschap zal triomferen. Zijn recht en zijn waarheid, zij zullen zegevieren. Onze God is koning. En daarom zal hij komen. En daarom, dat is de reden dat we het nu toch al uitjubelen. Hè, met het boek Openbaringen, de lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid en de dankzegging, de eer en de kracht en de sterkte, die is aan onze God. Nu en tot in eeuwigheid. Amen.
Thank you.
Zullen we ook met elkaar danken en voorbeden doen? Heere God, wij danken u voor Psalm 96. Die oproep, Heere, om u te loven en te prijzen. Wij hebben die oproep nodig. Want het loflied, Heere, het ziet er soms zomaar bij in. En daarom belijden we u ook vanmiddag. Ons tekort, onze zonde, onze schuld. We zijn geschapen om u te loven, te prijzen. Onze vreugde in u te vinden. En al zo vaak missen we ons doel. Vergeef het ons. Wij danken u voor Psalm 96. En wij bidden u, leer ons dat geheim. Ons vol zingen. Ons uw grote daden te binnen zingen. En zo verkondiger worden van uw heil. Al jubelend, onder de indruk raken van u. En daar vervolgens niet over kunnen zwijgen. Leer ons dat geheim, hoe lofprijzing en missie samenhangen. Heren, ook vanmiddag willen wij voor u neerknielen en u erkennen als de enige Heere en als de enige Koning. Van hemel en aarde. U heeft recht op onze lofprijzing, op onze toewijding, op ons leven. En Heer, die claim die hebben we vanuit Psalm 96 gevoeld en we voelen het is goed. Het is waar. En we onderwerpen ons aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest. En help ons om daaraan trouw te blijven. Ook in een cultuur waarin alles gerelativeerd wordt. En men allergisch is voor die oproep uit Psalm 96. Heer, wij bidden u, help ons om goed om te gaan met het geschapene. Het is nogal wat dat ze onderworpen zijn aan de vergankelijkheid. Aan door ons toedoen ze eigenlijk als schepping, u als schepper, niet zo goed kunnen grootmaken. En dan bidden we u. Help ons om juist ook als christenen voorop te lopen in de zorg voor uw schepping. Heer, wij bidden u voor de wereld in nood. Heer, elke keer weer, we kunnen iets noemen, maar het is het topje van de ijsberg. Overstromingen India en Bangladesh. Als we denken maar iets anders te noemen in Jemen, waar de oorlog voortgaat. Maar we lezen er niets meer over in de krant. Als we denken aan, Heere, deze wereld bloedt uit duizend wonden. Vrouwen, kinderen, ze zijn het slachtoffer. Het gaat maar door. Dat moorden daar in Afghanistan. O God, Kyrie Eleison, ontfermt u zich over deze wereld. En Heere, soms bekruipt het ons. Wat heeft het voor zin om te bidden? Want wat doet u eraan? Doet u er wel iets aan? En dan vanmiddag daaraan herinnerd zijn. Dat u koning bent en komt. Oh, wat een vooruitzicht. Oh, wij danken u voor dat evangelie, dat u komt. En wij bidden u, help ons om dat perspectief voor ogen te houden als we het nieuws volgen. En leer ons dan toch te zingen. Hoog op te geven van u. Van u als rechter, als koning die komt. En die de regie hier gaat overnemen. O, wek in ons het verlangen. Kom, Heere Jezus, kom. Want wat een vreugde zal dat zijn. Eén te zijn met u. Wat zal dat zijn, staande voor de troon van het Lam. Met die palmtak in onze handen. Met die kleren wit gewassen in het bloed van het lam. Om u dan te loven en te prijzen voor eeuwig en altijd. Wat zal dat zijn? Als uw heerlijkheid deze aarde gaat bedekken. Wat zien we daarnaar uit? Maar wat is dat verlangen? Soms ook tanend. Gedoofd. Bijna. Maar wek in ons het verlangen naar uw terugkomst. En geef ons de troost van het evangelie. dat wie op u vertrouwt, Heer Jezus, veilig is. Omdat uw eigendom zijn in leven en in sterven. En aan u, Heer Jezus Christus, vertrouwen we ons daarom ook nu toe. U, ja dat weten we, want u hing daar aan het kruis met wijd uitgebreide armen. En zo staat u toch ook nu voor ons. En wij werpen ons in uw armen, in uw wijd geopende armen. En wij schuilen bij u weg. Wij schuilen bij u op schoot. En berg ons dan onder de schaduw van uw vleugels, nu en het tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen een loflied als slotlied, Psalm 150, vers 1 en 3. Psalm 150, vers 1 en 3, dat is ons slotlied. Gemeente, bewaar het woord. Wees niet alleen een hoorder van het woord, maar ook een dader van het woord. Ga heen in vrede, in de verwachting van de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En draag met u mee de zegen van onze God. De Heere zegene u en de Heere behoede u. De Heere, hij doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.